vind het heel leuk en het is heel mooi om eigenlijk met de vrede van God eigenlijk hier te staan. Ja, dankjewel. Ja, de vrede van God, wat willen we nog meer dan zijn vrede, zijn tegenwoordigheid. En dat in een hele roerige wereld, waar de vrede ver te zoeken is. Maar wij mogen de vrede hebben, de vrede van Jezus. De vrede van, ja, van Hem. Ja, en dat kan het om ons heen stormen, maar Hij geeft vrede in ons hart. En dat is het mooie. Ik wil deze morgen eigenlijk een heel bekend stukje gaan lezen. En dat is Markus 16. Ik weet niet of jullie met me mee willen lezen. Markus 16. En dan gaat het over de verschijning van Jezus. We hebben het net ook al een mooie tekst gehoord. Van hij stierf van het kruis. En wat gebeurde er toen? En toen hij dus morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Dat is nogal wat, hè, als je 7 boze geesten met je meedraagt. Wat een leven moet zij gehad hebben. En wat een angst. En ze werd geleefd eigenlijk door de demonische machten. En geweldig. Als Jezus komt, dan gaat de gevangenis, dan kom je uit de gevangenis en dan kom je in de vrijheid door het bloed en het kruis van Jezus. Maar bijzonder hoe bewogen Jezus ook is, dat hij daar ook eigenlijk meteen zich openbaarde aan haar. Want zij had hem lief en hij had haar lief. En zij ging heen en berichtte het hun, welke bij hem geweest waren, die treurden en weenden. En toen zij hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet, hè? Ze geloofden het gewoon niet. Het kan toch niet dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij weer zichtbaar is? Dus de discipelen geloofden het niet. Daarna verscheen hij aan de anderen, in een andere gedaante, aan 2 van hen op weg, terwijl ze zich naar het land begaven. En ook zij gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden zij niet. Hoe erg is het eigenlijk, hè? Dan zijn er al 2 getuigen. En ja, de discipelen die bleven huilen, die bleven wenen, die bleven treuren. En die konden niet geloven. En dat eigenlijk, terwijl Jezus, voordat hij stierf en voordat hij dat lijden opging, heeft hij 3 keer gezegd. Ik zal sterven, maar na 3 dagen zal ik opstaan. En het lijkt wel of ze doof geweest waren. Dat ze het niet gehoord hebben. Ze waren zo met zichzelf bezig en met het verdriet en met alles wat gebeurd was. Zodat ze de belofte die Jezus had gegeven, ik sta na 3 dagen op, niet konden geloven. Terwijl ze zoveel van hem gezien hadden. Ze hadden zoveel, ze hadden al gezien hoe hij Lazarus uit de dood weer opwekte. Alleen hij ging daarna weer sterven natuurlijk. Maar, want hij had nog niet het eeuwige leven. Maar zoveel wonderen als ze gezien hadden. En toch, de dingen die hij gezegd had, ze konden het niet geloven. Zelfs met 2 getuigen nog erbij. En dat staat ook in de Bijbel, hè, bij 2 of 3 getuigen staat een zaak vast. Dus ja, ze hadden het moeten geloven. Daarom is het ook zo belangrijk dat als wij bidden met elkaar, die belofte, hè, dat als waar 2 of 3 eenparig iets begeren, ik zal het doen. Net een zaak staat vast bij 2 of 3 getuigen. Er zit kracht. Kracht in het woord van God, kracht dat hij zegt, als jullie met z'n 2 of met z'n 3 bij elkaar zijn, ik ben hier. En als we ons zo bewust zijn dat Jezus hier is. Hè, en wat je net ook zei, zijn armen eigenlijk staan open van, ik ben hier. Ik ben hier. En dan is het eigenlijk net of je een stukje van de hemel hier eigenlijk mag beleven met elkaar. En dat is zo mooi. Hè? Ik moest ook denken aan die tekst van, ja, waar voor het aangezicht van de Heer is volop vreugde. Dus we mogen volop waar hij is. We zijn hier voor zijn aangezicht, is volop vreugde. En dan vallen eigenlijk alle dingen waar we misschien mee bezig zijn geweest, die vallen weg. En daarom, ja, Jezus ging zich laten zien. Iedere keer weer. Maar het eenparige, ik denk ook even dat eenparige gebed, die eenheid met elkaar, hoe belangrijk dat is. Alleen kan je bidden, natuurlijk, en dat moet je ook doen. Ja, dat is belangrijk, maar als je met z'n 2 of met z'n 3 bent, dan is er zo'n geweldige belofte aan bijeengehaald van eenparig begeren. Ik zal het je geven, zegt Matthäus 18, vers 19. Dus Dus ja, zorg dat je gewoon met elkaar, eigenlijk ben je krachtig. En dan kan je het koninkrijk van God eigenlijk naar beneden halen en hij gaat het doen. Eenparig gebed doorbreekt de plannen van de Satan. En als we om ons heen kijken, dan zie je dat Satan, ja, die wilde Jezus dood hebben. Maar dat kon niet, want hij heeft de dood overwonnen. Maar het, ja, dan zie je ook eigenlijk dat gebed, het eenparige gebed, het de plannen van Satan doorbreekt. En daarom is het nodig in ons land en waar we ook zijn, dat we eenparig bidden, zodat de plannen van Satan, want je weet wat zijn beroep is, toch? He, vernietigen, verdelgen en doden, dat is, we zien het om ons heen gebeuren. En daarom is het gebed en het eenparig eigenlijk tot hem roepen, om die plannen te doorbreken van wat Satan voor ogen heeft. Jezus die verweet hen toen ook eigenlijk de hardheid van hun hart. Staat er ook, hè? Daarna verscheen hij aan de elfen zelf, terwijl zij aanlagen, ze waren aan het eten. En hij kwam binnen en hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hem niet geloofden die hem aanschouwd hadden, nadat hij opgewekt was. En hij zei tot hen, en toen, eigenlijk is dat zo mooi, dat Jezus evengoed, nadat ze zijn woorden niet hadden geloofd, toen hij nog eigenlijk voor het lijden, dat hij toch weer een opdracht gaf. Hij gaf het niet op voor zijn discipelen. Hij zegt, ja, jullie zijn ongelovig, jullie hebben een hard hart. Waarom hebben jullie mij nou niet geloofd? Ik heb het 3 keer gezegd. Maar hij zegt, nee, ik geef jullie toch een hele grote opdracht. Want jullie gaan straks, want jullie kunnen het niet, dat heb ik al lang gezien, zonder de Heilige Geest kunnen ze ook niks. Hè, maar ze moesten wachten op de Heilige Geest. En dan zouden ze die kracht ontvangen. Dan zouden ze meer oren hebben die hoorden wat de Heilige Geest zou zeggen. Dus toch gaf hij die grote opdracht. En die grote opdracht is er nog steeds. Die grote opdracht die mogen wij ook vervullen met elkaar. En zeg, ga heen. In de gehele wereld verkondig het evangelie aan de ganse schepping. En wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dus wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En dat is zo belangrijk. Juist nu in deze tijd, hè, geloven en dopen. En je weet dat je leven eigenlijk voor eeuwig bij de Heer mag zijn. En daarom is het allemaal, al die dingen, sommigen zeggen, ja, je hoeft toch niet te dopen, je hoeft toch niet gedoopt te worden, maar het is de opdracht van Jezus. Hij zegt, je moet eerst geloven. En dan dopen, hè, dan leg je je oude leven af, omdat je in een nieuw leven weer mag opstaan. Want ik wil je een nieuw leven geven, je mag een nieuwe schepping worden in mij. En het mooie was ook, als je dat verhaal ken je misschien wel in Efeze. Er waren ook enige discipelen toen Paulus eraan kwam. Het staat in Handelingen 19, vers 7, 1 tot 7. En die zegt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Nou, wat hadden ze? Nee, ze hadden nog nooit gehoord dat er een Heilige Geest was. Nou, hoeveel mensen om ons heen, we hebben nog nooit gehoord dat er een Heilige Geest is. Ergens hebben we het wel over God. God is heel, ja, daar kan je van alles bij bedenken eigenlijk, hè? Maar de Heilige Geest, wie is dat nou toch? Maar dat is, zij hadden het ook nog nooit gehoord. Nou, waarin zijn jullie dan gedoopt? Zei Paulus, in de doop van Johannes, een doop van bekering. Dus ze waren er op de weg. He, Johannes was het voorbereidende werk voor Jezus. Zij lieten zich dopen en toen Paulus hun de handen oplegde, wat gebeurde er? De Heilige Geest kwam over allen. En de Heilige Geest kwam en ze spraken in tongen en profeteerden. Nou, wat geweldig. Dat is toch de belofte? Als de Heilige Geest komt, dan gaan we in nieuwe taal spreken. En dan gaan we ook eigenlijk profeteren. Woorden van God uitspreken over de mensen. Dat is ook voor ons allemaal, toch? Of niet? Ja, toch? Ja, dat wil Hij ons ook allemaal geven. Dat is zo mooi dat we de taal van de Heilige Geest mogen hebben. En dat is eigenlijk ook zo belangrijk. Het is de enige gave die God geeft voor jezelf. He, dat je jezelf opbouwt. Dat je jezelf daarin taalt. Het zijn geheimenissen, staat er in de Bijbel. Je spreekt geheimenissen tot God. Het is een rechte lijn. Je weet niet precies wat je zegt, maar het zijn geheimenissen. Maar je hebt die lijn eigenlijk met God. Staat er ook, he, streef naar de gave van de Heilige Geest. He, en ja, vooral met profeteren, maar als je in een tong spreekt, dan zal je, en heb je eigenlijk geheimenissen, maar je hebt de kracht. Het is ook een wapen eigenlijk wat God ons geeft. Want elke gave van God is perfect, toch? Is perfect. We moeten niet denken, ja, maar die wil ik wel en die wil ik niet. Nee, elke gave van God is hemels. En we hebben het nodig, juist in deze tijd, als er zoveel geestelijke strijd om ons heen is. En je weet op plaats niet meer, je hoeft soms ook helemaal niet meer te bidden in je eigen taal. Dat heb je soms al lang gedaan. Dan ga je bidden in tongen en je eigenlijk God gaat terugspreken. Het is een relatietaal. Een relatie met God. En het is zo belangrijk dat we die gebruiken. Want sommige mensen hebben het ontvangen, maar stoppen het in de grond. Zeggen, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? Maar dat is niet zo. Wat moet je ermee? Je moet jezelf opbouwen. En juist als je voelt dat het moeilijk is, moet je hem gaan gebruiken. Dan ga je in tongen bidden en zeg je, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Wilt u antwoord geven? En dan ga je in die tongen bidden, je gaat jezelf opbouwen, bemoedigen, versterken. Hij doet dat dan door de Heilige Geest. Ja, en dan voel je je weer opgebouwd en bemoedigd. En Paulus zegt het ook. Ik spreek meer dan jullie allemaal in tongen, dus ik weet niet hoe vaak dat is, maar dat zal heel veel geweest zijn, denk ik. Waarschijnlijk niet doe ik minder dan dat hij doet, ik weet het niet. Maar ja, hij deed het en hij had het nodig. Nou, dan hebben wij het zeker ook allemaal zo nodig dat we echt in die taal van de Heilige Geest mogen spreken. Dus ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest, dus ontvangen de tongentaal en dat zag je, klankentaal noemen ze weer in de nieuwe vertalingen, de taal van de Heilige Geest. En het is zo mooi dat je, dat je dat telkens weer in de Bijbel terugziet. En bij allen en allen die gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. En je wordt met Christus bekleed, dat staat er ook. Als je gedoopt bent, je wordt met Christus bekleed. Dat staat er in Galaten. Hoe mooi. Christus, nou, zijn we al bekleed? Doe maar even zo. Ja, ben je bekleed met Jezus, met Christus? Ja, toch? Ja, we mogen het om ons heen weten. Hij wil ons bekleden met Christus. Hij wil ons bekleden met zichzelf. Nou, wat zijn we dan veilig, hè? Als we de straat op gaan, als we naar de winkels gaan, als we naar mensen gaan die het moeilijk hebben. Christus is om ons heen. We zijn met hem bekleed. Als je gedoopt bent, dan ben je met hem bekleed. En wat we op dit moment eigenlijk ook heel veel zien, dat heel veel jongeren tot geloof komen. Ik weet niet of jullie dat wel een beetje volgen, maar ik lees dat nog wel eens zo van Revive. En dan zie je eigenlijk dat soms zijn de diensten waar 60 dopelingen zijn. Ja. Nou, dat hebben we toch, Maranatha gemeente, 60 dopelingen. Ja, al die jongeren die eigenlijk, hoe komen ze zo ver? En ze vertelde, dat getuigenis eigenlijk, dat heel veel jongeren, die zien het leven niet meer zitten. Dat weten we ook wel, heel veel zelfmoord onder hen. En depressie, heel depressief. En dan ontmoeten ze, dan is God bezig. Die is dan bezig in hun leven al van, ik zie het niet meer zitten, ik weet het niet meer. Ze ontmoeten iemand op straat of een vriend of een hoe dan ook. En die zegt, joh, ga met me mee naar de dienst. En daar nemen ze de Heer Jezus aan en eigenlijk, ze worden gedoopt en ze worden gediscipeld. En ik denk, hoe mooi is dat in deze tijd, dat je dat hoort en dat je dat ziet, dat God een beweging aan het vormen is in ons land. Dat jongeren vooral tussen de 15 en de 35 jaar hun leven aan Jezus geven en weer een doel voor hun leven hebben en ze hebben een passie. En dan denk ik, nou Heer, dank u wel. Elke generatie heeft u nodig, maar deze generatie is zo, zo werelds vaak. En ouders vertellen het niet meer. Misschien nog een opa en een oma, dat hoor je dan wel op straat. Mijn oma die bidt nog, en mijn opa, of dan ga ik met kerst nog wel mee naartoe, naar de kerk. Maar ze weten niks meer. Zeker hebben ze nog nooit van de Heilige Geest gehoord. En Jezus, vaak als een vloek. Maar als ze Jezus echt leren kennen, verandert hun leven. Ze krijgen hoop, ze krijgen moed. En dan gaan ze staan eigenlijk in de kracht van de Heilige Geest om in deze wereld weerstand te kunnen bieden tegen alle verleidingen die ze hebben. Hè? Want die zijn er natuurlijk heel veel. Ze kunnen alle kanten op in deze tijd. Maar als ze met Jezus gaan en ze komen in de gemeente waar ze verder gediscipeld worden, sterk groeien, want velen kennen het woord van God ook niet. Dus ze moeten groeien. En we prijzen de Heer daarvoor eigenlijk, wat God op deze tijd aan het doen is. En er staat ook natuurlijk, Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden, gestraft worden. En ja, ik weet niet hoe het hier is, maar heel veel christenen, 27% van de christenen in Nederland, die geloven nog in de hel. Anderen niet meer. Ja, dit is toch raar eigenlijk? Denk je, wat voor christen ben je dan? Als je 73% die gelooft niet meer in de hel. Nou, denk ik, dan lees je je Bijbel niet.
Van de christenen.
73% gelooft niet meer in de hel. 27% wel. Ja, dan ga je ook het evangelie niet uitdragen. Als je denkt, komt toch wel goed. Wat is dan nog de motivatie, hè? Dus, en van die 27% zijn er 6 op de 10 christenen die in de hel geloven, maar verwachten dat het allemaal toch wel meevalt. Nou ja, hè, dat het wel goed komt. Dit zijn echt de misleidingen van de eindtijd. Echte misleidingen van de eindtijd. Wilkie van den Kamp heeft er ook een boekje over geschreven. Hij heeft die gegevens, daarom die heb ik van hem, omdat hij ook geschokt was. En dat hij een boekje over geschreven over, ja, maar God is liefde, dat zeggen we toch, God is liefde. Hoe kan die dan nog, hè? Hoe kan je dan in een hel geloven? En de enige die hierover gesproken heeft, is Jezus zelf in de Bijbel. Overal bewaarschuwt hij. En dan zegt hij, ja, wie niet gelooft, hier zegt hij het ook, die wordt veroordeeld en gestraft. En hij vertelt, en Jezus weet het, want hij komt bij de Vader vandaan en hij weet het. Maar sommige christenen denken het toch nog beter te weten. Ja, zo is deze tijd ook, dat we ons niet moeten laten misleiden door, het komt allemaal wel goed. Het is een leugen. Hè? En die leugen, dat zijn de misleidingen, waardoor christenen op een gegeven moment allerlei leugens gaan geloven en de waarheid van de Bijbel verdraaien. Dus er is maar één weg, staat er. Jezus zegt, ik ben die weg, ik ben die waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader, niemand, dan door mij. Hij is de enige weg. En soms zeg ik dat ook op straat, als dat niet zo zou zijn, dan had Jezus nooit aan het kruis gestorven. Dan was het niet nodig geweest. Toch? Als er andere wegen waren. Er is maar één weg. En dat is Jezus. Hij is de weg, het lijden van Jezus. Zijn opstanding is de enige weg van verzoening tussen God en de mensen. Vrede met God is alleen mogelijk met Jezus. En daarom bezingen we hier de vrede van God. De vrede van Jezus. Dat is de enige weg waardoor we, ja, tot de Vader kunnen komen. En dat is, ja, we zijn zo rijk dat we het weten. En dat is belangrijk dat we dat weten en dat we dat ook vasthouden. Anders gaan we eigenlijk afdwalen en gaan we onze eigen Bijbel invullen. Maar het woord van God is de waarheid. En de woorden van Jezus zijn de waarheid. En die willen we volgen. Dus wees alert. Wees alert, ook onder christenen. Dat ze zich niet laten misleiden. Maar dat ze echt weten, er is maar één weg. Er zijn heel veel mogelijkheden dat Jezus zich openbaart. Dat zag je hier ook. Jezus openbaarde zich bij de Emmausgangers. Wandelde hij met hem mee. Jezus kan zich openbaren eigenlijk in een droom, in een visioen. Je hoort het dat heel veel moslims soms een droom krijgen waarin ze Jezus zien. Jezus openbaart zich op. Zonder door het woord van God, ook door het woord van God dat hij het leest en dat je het eens gaat begrijpen. Er zijn heel veel manieren waarop Jezus zich openbaart, ook in deze tijd. Maar er is maar één weg naar God de Vader. Dus als je getuigenissen hoort, of door iemand die je eigenlijk het evangelie heeft uitgelegd, of op een andere manier eigenlijk dat Jezus zichzelf aan hen openbaart. Zoals je nu eigenlijk de jongeren, die dan ineens iemand tegenkomen die het evangelie brengt en ze eigenlijk meegaan naar een gemeente. Dan zie je dat Jezus aan het werk is. He, met zijn Heilige Geest zich openbaart. En dat zijn vele manieren waarop hij dat kan doen. Maar er is één weg naar God de Vader en dat is Jezus Christus. Hij heeft het volbracht voor ons. En er is geen andere weg. Dan zullen we nog even verder lezen hierin. En er staat natuurlijk, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Ja, en op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Het is zo'n bekend gedeelte. Iedereen kent het bijna uit zijn hoofd, denk ik. Maar het is een waarheid, hè, die we moeten oppakken. Dat hij zegt, nou, ook boze geesten, nou, we worden er wel mee geconfronteerd. We hadden dat gisteren al, eigenlijk bij Herman Boon. Het is nu 10 dagen, nee, geen 10 dagen, weer 8 dagen. Bidden en vasten en meteen eigenlijk ervaarden we al dat we een strijd hadden met een jongen die bevrijd moest worden van boze geesten. En hij had zelf het gevoel dat hij er wel duizenden had, maar goed. God is bezig, hè, met mensen te bevrijden. En dat is zo geweldig dat juist in deze tijd, en ik denk heel veel jongeren die zich met allerlei dingen hebben bezig gehouden, ja, wat moeten ze? Bevrijd worden. He, ze gaan Jezus aannemen, maar ze moeten ook bevrijd worden van demonische machten. En die deed Jezus bij Maria, 7 demonen. Zo hebben we eigenlijk die autoriteit en de Heilige Geest zo nodig om te onderscheiden waar het op aankomt in het leven. En hij geeft het ons. En ook, nou, slangen hebben we niet zo heel veel mee te maken hier. Maar ja, zelfs indien we iets dodelijks drinken. En dan denk ik, mensen zijn soms zo bang met wat ze eten, wat ze drinken en wat ze, ja, of het allemaal wel goed is. En denk ik, ja, maar, denk ik, ja, waar maken we ons nou druk om? Er staat dat het eten geheiligd wordt door woord en gebed. Dat staat in Timotheus. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, hè? 1 Timotheus 4 vers 4, daar staat, het eten wordt geheiligd door woord en gebed. En ik weet niet of dat jullie gewoonte is, we bidden voor het eten, we lezen de Bijbel, het woord, en we danken God. En denk ik, ja, zo wordt eigenlijk, hoeven we ons niet bezorgd te zijn als er iets is waarvan je denkt, nou, dat, ja, waar je ook bent, dat je kan eten. En al zal het iets dodelijk zijn, nou, zo erg is het in Nederland niet. Maar dat je niet zo bezig bent met eten, van, oh, is het allemaal wel goed? Ja, de Heer zegt het zelf in de Bijbel. Het wordt geheiligd door het woord en gebed. En daar zijn we dankbaar voor. En ik was laatst op een verjaardag. En dan denk je, ja, na corona zijn mensen zo angstig soms. Ook christenen. En die mevrouw die zei, ja, na die tijd geef ik niemand meer een hand, weet je. Dan denk ik, nou ja, je bent christen, daar ben je bang voor. Hè? Dat is toch helemaal niet nodig. Geef de mensen een hand en een huk en wees blij met elkaar. Nee, maar dan ga je nog weer die afstand creëren, terwijl we helemaal niet bang hoeven te zijn voor al dit soort dingen. Hij beschermt ons als we bekleed zijn met Christus. Nou, in Christus was ook niet bang voor een melaatse zelfs. Hè? Hij raakt in hem aan. En zo wil God ons ook sterk maken in deze tijd en ons niet laten intimideren door allerlei, ja, invloeden, gedachtenwerelden van mensen. Dus wees niet bang om iemand een huk te geven. En een, ja. Maar de discipelen die moesten wachten. Die moesten wachten tot ze met de Heilige Geest gedoopt werden. Dan pas zouden ze wat ontvangen? Kracht. Ze ontvingen alleen maar kracht als de Heilige Geest over hen zou komen. En dan zouden ze ook deze wonderen en tekenen gaan zien. En de Heer Jezus die zegt hier ook, hè, zieken de handen leggen. En de Heer Jezus werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. En dat is geweldig, hij zit daar. Hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde de wonderen en tekenen die erop volgden. Dat is de belofte. He, dat hij werkt met ons mee. Zonder de Heilige Geest, zonder de kracht van God, kunnen we heel veel in het vlees doen, in onze eigen, ja, eigen dingen. Maar als de Heilige Geest over ons komt, dan hebben we kracht. En dan gaat hij de dingen doen zoals hij graag wil. Dat ze zullen gebeuren. Want daarom is het belangrijk dat we vragen, Heilige Geest, kom. He, en iedere keer weer, vul me met uw aanwezigheid. Hier ben ik, zegt u het maar voor vandaag. He, predik het evangelie en de wonderen en de tekenen zullen volgen. Nou, ik ga nog steeds op straat. Ja, wie doet dat nog op mijn leeftijd? Dat is toch een beetje gek, hè? Dacht ik dan wel. No. Wie doet dat nog? Maar goed, ik doe het nog steeds met plezier. En dan zeg ik, Heer, als het niet meer gaat, als u vindt dat ik niet meer geschikt ben, dan moet u het maar zeggen. En, maar goed, dat is nog steeds niet, de Heer heeft het nog steeds niet gezegd, dus ik ga gewoon nog.
Zolang de Heer me de kracht en de inzichten geeft ervoor. Nou, een hele mooie getuigenis wil ik nog even vertellen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat was echt heel bijzonder. Op de Dam heb je achter het monument, kan je zitten. Even zitten en dan is het niet zo koud en zo. Het was een hele winderige dag. En nou ja, we gaan gewoon op bepaalde dagen. Dus we gingen gewoon. En eerst ontmoette ik een jongen uit Haarlem. En die jongen zegt, ja mevrouw, maar ik heb geen hoop meer hoor. Oh, nou ja, ik zeg, joh, bij God is altijd hoop. He, mag ik je er wat van vertellen? En hij vertelde dus dat hij verslaafd was geweest. En, nou, gescheiden. Een dochter had me nooit meer zag. Nou, zijn leven was kapot gedronken. Nou, echt een heel... Maar hij zag er nog best goed uit. Maar hij zegt, ik moet straks naar de dokter. En ja, misschien is het wel mijn einde. Maar goed, jongens, toen was het toch wel heel mooi dat ik hem het evangelie kon brengen. Voor hem mocht bidden. En ja, mocht verwijzen naar een plaats waar hij naartoe kon gaan. En ja, hij was ja, toch wel weer bemoedigd. En dan merk je ook, als je gaat bidden voor mensen, dan geeft God hoop. He, weer hoop. Dus jij ging toch weer met hoop eigenlijk naar huis. Nou, en toen liep ik door en toen zag ik daar een jongen zitten. Nou, die jongen, dat was of een man zitten van een jaar of 30. Zwart. Helemaal zwart, alles zwart. En van die doodskoppen aan zijn ringen, aan zijn handen en tatoeages. En nou ja, het was koud, dus hij had zich wel behoorlijk nog wel gekleed. Maar het was zo'n zwart gebeuren. Dan denk ik, nou, hier is dat nou iets voor mij? Of zal ik maar doorlopen? Ja, dus ik liep door. Ik denk, nou nee, het is toch wel een uitdaging. Ik ga toch maar even terug. Dus ik ging weer terug. Ik ging naar hem toe. En ja, dus ik zeg zo, ja, ik ben hier en... misschien zie je het wel in het Engels, van of ik wil jou vragen, mag ik voor je bidden? Nou, het was een Engelse jongen uit Manchester, en dus we gingen verder in het Engels. Ik zei, mag ik voor je bidden? Nou ja, mevrouw, ik geloof eigenlijk in ja van alles, hè, hier en daar wat. Ik zeg, ja, maar ik weet één waarvan je zeker weet, als je dat bidt, dat hij je hoort. Dus ik mocht het evangelie ook uitleggen aan hem. Ja, hij stond er nog eigenlijk best voor open. Dus dat was eigenlijk wel verbaasd. Nou, toen kon je dus zeggen, nou mevrouw, daar heb ik niks mee. Nee, dus nou, ik mocht het evangelie uitleggen. En hij zegt, maar waarom doet u dat nou? Ik zeg, nou, ik doe het omdat God jou zo belangrijk vindt. En dat hij van je houdt en het doel voor je leven heeft. Anders was ik gewoon thuis blijven zitten. Maar ik weet dat hij jou in het oog heeft en van je houdt. Nou, goed, dus we gingen nog weer verder en op een gegeven moment zegt hij, nadat ik het uitgelegd had, ik zeg, als jij je hand in die hand van Jezus legt, hè, dan heb je een eeuwige toekomst en dan ga je de weg met hem. Dus, nou, het verbaasde me eigenlijk wel, maar de Heer is dan het werk, hè. Dus hij zegt, ja, mevrouw, dat wil ik wel, maar dan moet u het samen met mij bidden, hè, dat toewijdingsgebed. Wilt u dat samen met mij bidden? Ik denk, meen je het nou, meen je het niet? Weet je wel, je zit ook een beetje zo van... Ik zeg, nou, ik heb dat gebed natuurlijk al lang gebeden. Dus het is niet voor mij, maar jij moet het echt willen. En hij zegt, ja, ik wil het. Ik zeg, nou, dus wij samen dat toewijdingsgebed gebeden. En naar amen gezegd. Ik zeg, nou, de Heer is nou echt... Je hebt de Heer Jezus uitgenodigd in je hart. Je zonden zijn vergeven. En ik bid dat de Heilige Geest jou zal vullen. Hè, met de tegenwoordigheid van God. En ik gaf hem ook nog een Johannes Evangelie in het Engels. En toen zegt hij, mevrouw, hoe oud bent u? dat zei hij eigenlijk al eerder. Ik zeg, nou, 80. Hij zei, nee, dat kan niet, joh, dat kan niet. Ik zeg, ja, dat ben ik wel. Ik ben inmiddels 81. Maar goed, toen was ik nog 80. En nou, hij zegt, nee, dat kan niet hoor. Die bent veel te scherp en dit en dat. En ik zeg, nou, ik ben het toch. En toen zegt hij, hoe heet u? Nou, ik denk, oké, ik heet Lammy. En toen ineens gebeurde er wat. Ik zeg, wat is er? Wat is er aan de hand? Hij zegt, mijn moeder, die noemde mij altijd Lammy. Ja. Nou, hij zegt, want we hadden allemaal schapen en lammetjes bij ons in Manchester. En dan was ik haar lammetje eigenlijk een beetje. En dan riep ze Lammy. Dus hij begon te huilen. Hij werd zo bewogen. Ik denk, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij zegt, mevrouw, mag ik u een hug geven? Nou, natuurlijk. Het is die grote zwarte kerel. En ik daarin, als kleine vrouw. En er stond een team, een ander team van Prayerstation te kijken. Die dacht, ja, goh, wat gebeurt er eigenlijk, hè, met Lammy? Ik was toen alleen. Meestal gaan we met z'n tweeën. Maar goed, het was een ongelijk aantal en dan ga ik wel eens meer alleen. Dus ik dacht, nou, we zullen maar bidden dat het allemaal goed afloopt daar. Dus ja, dus hij gaf mij een huk. En toen begon hij nog harder te huilen. Toen rende hij weg. Toen was hij weg. Hij wilde eigenlijk zijn emoties niet verder meer... ja, maar dit zal hij nooit meer vergeten. Dit zal hij nooit meer vergeten. En wat er in hem gebeurde, weet ik niet, maar de Heer weet het. Maar ik denk, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hè? En zo'n knul uit Engeland, die de Heer stuurt mij naar hem, die door zijn moeder Lammy, hè, Lammy of Lemmy, zoiets natuurlijk, hè, in het Engels. Ja, dus ik zeg, nou, dit is echt heel bijzonder. En dan sta je daar eigenlijk helemaal verbaasd van, Heer, hoe groot bent u? Hoe groot bent u dat u tussen al die mensen die daar lopen en zitten en ja, ons zo bij elkaar bracht. En we bidden altijd om goddelijke ontmoetingen. Heer, wilt u die ontmoetingen geven? En dat lukt niet altijd, maar ja, afgelopen keer ook nog weer een hele groep jongeren. Jongeren uit Arnhem, waar we het evangelie aan mochten brengen. En ja, dan leg je het uit en ze weten eigenlijk heel weinig. Maar ze kwamen, want die leraar die kwam toen, mevrouw, wat bent u ze aan het vertellen? We zijn aan het vertellen dat Jezus van ze houdt en dat hij een plan voor hun leven heeft. En hij zegt, ja, maar we zijn een christelijke school uit Arnhem. Ik zeg, nou, fantastisch. Dus we mochten dat doen. Hij zegt, heeft u van mij ook zo'n boekje? Die hadden ze even gegeven, ja hoor. En even later kwam hij terug en zegt, heeft u nog zo'n boekje? Want ik heb het alweer uitgegeven. Prachtig. Ik denk, nou, dat is een goede leraar. En nou, dus wij vertelden, we waren toen met z'n tweeën, we vertelden dus het evangelie aan de jongeren, toch eigenlijk wat directer natuurlijk, hè, dat ze echt een keuze moeten maken. En maar goed, uiteindelijk moesten ze weg, dat heb je dan natuurlijk, ze zijn op een excursie in Amsterdam, dus ze moesten weg. Dus we hadden al onze Nederlandse folders en alles wat we hadden, van alles uitgegeven aan hen. En toen komt er zo'n jongen naar me toe en die zegt... Mevrouw, wilt u mij een huk geven? Ik denk, oh.
Ik ben nogal gewild.
Ik denk, nou. Wat? Wilt u mij een huk? Ik denk, ja, straks staat de hele klas te lachen of zo, hè? Je weet nooit wat er achter zit. En ik zeg, ja hoor, ik wil je wel een huk geven. Dus ik gaf die knul een huk. En nou, dank u wel. En de groep ging weg. En ja, degene die met mij was, die had gezien, ik zeg, joh, die jongen, die heb ik helemaal niet gesproken, niks. Ja, maar ze zegt, ik zag dat hij ontzettend goed naar je aan het luisteren was. Dus ja, dan denk je, ja, hoe doet de Heer het toch allemaal, hè? Ja. Dus ja, ik denk, nou, achter elkaar hugs geven, ja. Nou, ik ben er niet bang voor, hoor, maar ik vind het eigenlijk heel bemoedigend dat ze iets van die liefde van Jezus eigenlijk willen ontvangen. Dan denk je toch, God is bezig, hè? God is bezig om die mensen te roepen. Nou, zo mogen jullie allemaal hukken geven als ze het vragen. En ja, de liefde uitdelen. Dat zijn de mooie dingen. En, maar wie gelooft in mij, de werken die ik doe, zegt Jezus, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. En wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. He, want het is Jezus, het is God die het doet. En wij zijn verbaasd en denk je, oh Heer, dank u wel. Het is u. U heeft het zo geregeld. Hè? En wij mogen eigenlijk dat instrument in uw hand zijn. En ja, hij zegt ook, kom en volg mij. Ik zal je maken als vissers van mensen. Hè? We hoeven onszelf niet op te werpen om een visser te zijn. Hij doet het door ons heen. Hè? Zonder de Heilige Geest kunnen we niks. En dan staan we allemaal, en ik net zo goed. Denk je, ja, wat moet je in deze wereld? He, maar met de Heilige Geest heb je kracht. En die kracht die kunnen we ontvangen. En ik denk dat we allemaal die verfrissing iedere keer weer nodig hebben. He, er staat ook in Lucas 11, vers 13. Vraag om de Heilige Geest. En hoeveel te meer zal de Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem erom vragen. En dat is eigenlijk, ja, je moet erom vragen. He, en je moet een honger en een dorst hebben... Net als in die rivier, een honger en een dorst hebben om van God te ontvangen. He? Een hart wat zegt, ja Heer, ik wil ontvangen. Ik wil ontvangen wat u voor mij heeft. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Heilige Geest. En ik denk, ja, voor degene die zeggen, ja, Ik wil een verfrissing van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, ga staan. Ga staan. En ontvang, ontvang, ontvang de Heilige Geest. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, om een ieder eigenlijk aan te raken. Aan te raken. Heer, om een vernieuwing en een verfrissing van de Heilige Geest te ontvangen. En ik dank u wel, Heer. Kom, Heilige Geest, kom met uw tegenwoordigheid. Kom met uw tegenwoordigheid. Heer, meer van u. Meer, meer van de Heilige Geest. Heer, we bidden ook, Heer, dat ze ook de tongentaal zullen ontvangen en de kracht ervan eigenlijk zullen ervaren. Heer, dank u wel. Alles wat u ons gegeven heeft, dat we erna mogen jagen, naar streven naar de gaven. Heer, het komt ons niet zomaar. We moeten ernaar streven, we moeten ernaar vragen. Heer, en op dit moment, nou roep het maar uit naar Jezus. Zeg maar, Heer, we willen ontvangen de Heil, meer van uw geest. Meer van uw geest. Dank u, Jezus. Meer van uw geest. Heer, we hebben het nodig. We kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder. En we danken u, Heer. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Heilige Geest, kom met uw kracht. Kom met uw kracht. Kom met uw kracht. Halleluja. Kasuria kasia. Halleluja. Turia kasamakataya. Katuria kasaya. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, voor wat u aan het doen bent. Dat u aan het doen bent. Turia kasamataya. Turia kasaya. Kom met uw kracht, Heer. Kom met uw kracht. Halleluja. Meer van u. Meer van u. Heer, raak ons aan. Raak ons aan. Omdat we vrijmoedig zullen zijn. Heer, dat we de gaven die u ons gegeven heeft. Als we bekleed zijn met Christus. Heer, dat de kracht van u om ons heen en op ons zal zijn. Op dit moment ook. Heilige Geest, kom met uw kracht. Kom met uw kracht. Turia kasamakataya. Halleluja. Meer van u, Heer. Meer van u. Meer van u. En ja, ik zou eigenlijk heel graag de mensen de handen op willen leggen, samen met mijn man. Dus gaan we even rond. We gaan gewoon even rond. Blijven jullie maar staan. Bidden. Ik wil iedereen een